Goedenavond gemeente, andere belangstellenden. Van harte welkom in deze eredienst waar onze eigen dominee hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 19 maart, de vijfde Lijdenszondag, hoopt onze eigen dominee zowel in de morgendienst als in de avonddienst voor te gaan. In de morgendienst mag het sacrament van het heilige avondmaal bediend worden. In de avonddienst dankzegging en nabetrachting. DV aanstaande woensdagavond 15 maart is er in deze week van voorbereiding ook weer een eredienst waar onze eigen dominee zal voorgaan. De aanvang is 19:30 s'avonds. Aansluitend is er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot censuur morum in de kleine consistorie. Niet aanstaande donderdag 16 maart is er contactmiddag voor de ouderen, maar DV volgende week donderdag 23 maart. Dan wat betreft de ambtsdragersverkiezingen. Op de stemmingsvergadering van de afgelopen donderdag 9 maart is gekozen tot ouderling kerkrentmeester de heer AMJ Notenboom, meester van Loosstraat 9 in Waarder. En tot diaken de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39 in Nieuwebrug. We hopen en bidden dat zij in afhankelijkheid van de heren de juiste beslissing zullen nemen. We bevelen de genoemde broeders aan in uw voorbeden. Dan wat betreft de inzameling van de gaven bij het verlaten van de kerk. Voor vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie ten behoeve van het steunfonds Hoornbeek en Driestar. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Digitaal uw gaven geven kan uiteraard ook. Meer info hierover vindt u op de website van de gemeente. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die thuis met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan zingen met elkaar uit Psalm 130, daarvan vers 1 en 2. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden. En ook het tweede van Psalm 130. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. En laten we in antwoord op zingen opnieuw uit Psalm 130 en nu het vierde vers. Hoop op de Heer, gij vrome. Na het amen op de geloofsbelijdenis en in ieder van u spreekt in zijn of haar hart deze 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u maakt Israël vrij van ongerechtigheden. U verlost haar ervan. Doet u het ook aan mij? Aan ons, aan een ieder van ons, nu we hier bijeen zijn in uw huis. Dat is het allergrootste en zo heerlijk. U kunt het. Wilt u het vanavond doen? Verlossing geven, want bij u is toch een fontein van heil. U weet hoe het in ons hart leeft. U kent onze gedachten, onze overwegingen. Misschien zijn we wel gebonden in boeien van ongeloof en onmacht. En weten wij niet hoe we bekeerd kunnen worden, hoe het ooit zal moeten. Maar Heere, dat staat u toch niet in de weg, want u weet het toch wel. U bent toch de grote knopenontbinder, de verlosser, de zaligmaker. We bidden daarom mag vanavond het uur van verlossing aanbreken voor hen die gebonden zijn. Stelt u ze in vrijheid. Heer, als het donker is in ons leven En we niet weten hoe het ooit licht kan worden. Ach, als wij het niet weten, is het toch niet zo erg, Heere. Want u weet het. En u hoeft maar te spreken en het wordt licht. Er zij licht, zei u. En het werd licht. Wilt u vanavond daarvoor uw woord gebruiken? Misschien zijn er ook onder ons die hun hart als een levenloos hart ervaren. Dood. Onbekwaam tot enig goed. Gunt u leven aan onze ziel. Het is voor u een wenk van uw alvermogen. Heer, we hebben het niet verdiend. Vrijheid niet, licht niet, leven niet. Maar wilt u het doen omwille van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En geeft u zo vanavond een geopende hemel. En dat we iets mogen zien van uw heerlijkheid. Uw liefde, uw genade. We zijn begonnen aan een week van voorbereiding. Helpt u ons bij de prediking. Help ons in het spreken, help ons ook in het luisteren. En geeft u al wat nodig is. U weet wat we nodig hebben. U kent onze harten. U bent de goede arts die de juiste diagnose stelt. En die ook daar het goede medicijn voor weet. Wilt u vanavond zo in ons midden komen? En ons niet voorbij gaan, maar ons aanraken en tot ons spreken. Heer, zo bidden wij voor het geheel van de gemeente. We bidden voor de mannen en broeders van de kerkraad. Geef hen uw zegen, zalf hen met uw Heilige Geest. We bidden ook voor alle die een taak hebben vanavond. De koster, de organist, de man van beeld en geluid. Heere, geef ons een goed en gezegend uur. U hebt beloofd dat u zult spreken van boven het verzoendeksel. Wilt u het vanavond doen? Eén woord en we zullen leven. Mogen we uw stem horen? We vragen het u. Uit enkel genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften vanavond in het evangelie van Marcus. En daarvan hoofdstuk 14, vers 32 tot en met 42. Marcus 14, vers 32 tot en met 42. En dan wil ik aansluitend graag het gedeelte lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Nu we de week van de voorbereiding zijn ingegaan met elkaar. Dus eerst Marcus 14 en daarna het gedeelte uit het formulier. Het woord van God komt als volgt tot ons. En zij kwamen in een plaats welker naam was Gethsemane. En hij zei tot zijn discipelen, zit hier neer totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zei tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waakt. En weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde. En bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en vond hen slapend en zei tot Petrus, Simon, slaapt u? Kunt u niet 1 uur waken? Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde bad hij, spreken dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapend, want hun ogen waren bezwaard en ze wisten niet wat zij hem zouden antwoorden. En hij kwam tot hem ten derde male en zei tot hen, Slaap nu voor den rust, het is genoeg. De ure is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt, is nabij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we betreden vanavond opnieuw de hof van Gethsemane. En laten we dat doen in stilte en in alle eerbied. Want in Gethsemane is het waar de heiland in het stof gaat. Kruipend als een worm en geen man. En waar hij doodsangsten uitstaat. Waar hij uitroept, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Afgelopen zondag hebben we een blik in de hof mogen slaan en hebben we in het bijzonder stilgestaan bij de beden ook, onder andere van de heiland, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Vandaag willen we letten, daar wil ik het in laten uitmonden, in de vraag die de heiland stelt op een zeker moment aan Petrus. Wat we lezen, Marcus 14 zojuist ook, vers 37. Hij kwam en vond hen slapend en zei tot Petrus, Simon, slaapt u? Kunt u niet 1 uur waken? Daarover gaat het vanavond in het bijzonder. De vraag van de Heer Jezus aan Petrus. Ja, als thema heb ik gekozen, hetzelfde als vorige keer. In de hof van Gethsemane. In de hof van Gethsemane. Maar laten we eerst nu samen met elkaar het gedeelte lezen uit het formulier. De tekst luidt als volgt. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u wordt gebroken. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van noden ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, en ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze 3 stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten andere onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een ieder zijn conscientie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. Hun verkondigen wij dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen en ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in de kerk en wereldlijke regering begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, twisters, die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, boekeraars, rovers, spelers, gierigaards, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van dit voedsel, dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder zal worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in onszelf bevinden, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons, door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en zo ons deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Gemeente, laten we nu eerst met elkaar gaan zingen. Wel uit Psalm 69, daarvan de versen 4 en 5. 69, het vierde vers. Mijn broeders ben ik vreemd, door elk onteerd. En ook het vijfde van Psalm 69. De Heer Jezus is met zijn discipelen de hof van Gethsemane ingegaan. En het is donker. De nacht is gevallen, de laatste van zijn leven op aarde. Het uur van zijn lijden sterven is aangebroken. Zie de heiland staan, omringd door zijn discipelen, bij de ingang van de hof, waar mogelijk ook een wijnpersbak is, In de hof zijn olijfbomen. In de tijd van de oogst worden die geplukt en dan door de arbeiders verzameld en in die wijnpersbak met voeten, blote voeten getreden en de olie die er dan uitvloeit opgevangen in vaten en verhandeld. En daar is de hof ook naar vernoemd. Gethsemane, oliepers. De Heer Jezus vraagt enkele van zijn discipelen daar bij de ingang acht plaats te nemen en dan trekt hij zelf dieper de hof in. En samen met Petrus, Johannes en Jacobus. En dan duurt het niet lang of hij begint zeer beangst te worden. Dat is wat we lezen in de tekst. Zeer beangst. Hij wordt bang. Heel erg bang. En ook schrijft Marcus, en dat in tegenstelling tot Matthäus, verbaasd. En het Griekse grondwoordje dat hij dan gebruikt, dat wijst daar ook echt op. Sprake van verbazing, ontzetting, verbijstering in het hart van de Heer Jezus. Ah ja, de Heer Jezus heeft vele jaren in zijn leven toegeleefd naar dit moment, hè, dit uur. Hij heeft ook verschillende keren over gesproken. Hè. Van jongs af aan is hij opgegroeid met het besef, ik moet naar het kruis. 30 jaar geleefd met een open schuld. Ik moet gaan betalen, maar nu hij daadwerkelijk in de diepte van het ravijn blikt, ja, en ziet van, oh, daar moet ik in die afgrond. Ja, dat het zo vreselijk is en zo erg, dat heeft hij toch op een of andere manier zo niet kunnen voorzien. Jezus raakt helemaal van streek. Hij kan zich op een zeker moment ook niet meer bedwingen. Kijkt zijn discipelen aan en dan roept hij uit, mijn ziel is bedroefd geheel tot de dood toe. Ho, ik heb het zo benauwd. Ik hou het niet meer. En dat. Mijn ziel is geheel bedroefd. Dat zijn eigenlijk de woorden van Psalm 42, hè, die de Heer op de lippen neemt. Hè. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijzen dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En dan komt het, hè, mijn benauwde ziel versmelt. Wat de Heer Jezus hier ervaart. Mijn benauwde ziel versmelt. Dat is wat hij uitspreekt. Hè? En zo legt hij zijn hart ook open voor die drie discipelen. Hij maakt een deelgenoot van zijn lijden. Hè? En dan vraagt hij die mannen, blijft hier en waakt. En niet weggaan. Blijf bij me, dicht bij me. En waak. Ondersteun, hè? Willen jullie meeleven? Wat de Heer Jezus hier vraagt. Hè? En dan zondert hij zich wel iets van hen af. Steenworp afstand, schrijft Lucas. Maar toch blijft hij ook wel in hun nabijheid. Hè? Dat wil hij, omdat hij echt op zijn gebed, onder andere ook daarom, hè, omdat hij in zijn gebed zich echt ook wil concentreren, helemaal richten op de overgave aan het lijden en sterven, op de wil van zijn vader, zonder afgeleid te hoeven worden door wat om hem heen gebeurt. Hè? Maar hij weet, Judas is onderweg met de bende. Maar hij wil zich nu helemaal richten op het bidden tot vader. Hè? Ook vandaar dat hij deze vraag stelt, willen jullie bij me blijven? Hè? En dan trekt de Heer Jezus nog iets verder de hof in. En dan schrijft Marcus, zo treffend in vers 35, hè, en dan een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde, hè, en bad. Viel hij op de aarde. Viel, dat is nou zo'n woordje, ik moet je niet overheen lezen. Hè. Hij valt. Hij valt, hè, maar hij doet een paar stappen. Met een paar stappen verwijdert hij zich, hè, van de kring, maakt hij zich toch van hem wat los. Hè, maar dan kan hij zichzelf op een zeker moment niet meer overeind houden. Hij wankelt en zijgt ineen. Hij valt op de grond, in het stof van de hof. Zo zwaar drukt de last op hem neer. Hè. Zo zwaar, hij kan het eigenlijk niet dragen. Hij valt neer en terwijl hij dan valt, roept hij uit, Abba, Vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, Vader. Uw wil. Wat is het dat de heiland zo verbaasd en beangstigd maakt? We hadden vorige week ook bij stilgestaan, maar wel goed om nog eens te herhalen. Elke keer weer, en ook in de weken die komt, de dagen die voorliggen. Wat maakt de heiland nu zo bedroefd? Wel is die drinkbeker. De beker die Vader hem aanreikt. De beker die Vader hem aan de lippen zet. En die drinkbeker ziet hij nu echt voor ogen. Die komt echt naar hem toe. Want wat is in die beker? Maar de Heer Jezus kijkt erin. Wat ziet hij? Twee dingen. In de eerste plaats de zonde. Vele, vele zonden. Een afschuwelijk mengsel van ongerechtigheid. En die moet hij zich alle eigen maken. Die moet hij als het ware indrinken. Zodat ze van hem worden. Zonde. Afschuwelijk. Als iemand dat doorheeft wat zonde is, hè, dan is het de Heer Jezus wel. Hij weet als geen ander, zijn tere ziel, wat zonde is. Hij moet er zichzelf mee laten besmetten. Met laster. Leugens. Liegen, bedriegen. Met overspel. Seksuele onreinheid. Doodslag. Moord. Hij moet het zich alles eigen maken. Hij moet komen tot de belijdenis, ik heb het gedaan. Al die misdaden, al die ongerechtigheden. Ik heb het gedaan, ik heb het niet zelf gedaan. Hij eigent het zich toe, maar toch. Ik zeg dan alsof, maar zo is het eigenlijk ook niet. Hè. Het wordt echt van hem. Hij staat daar als groot zondaar in de hof van Gethsemane. Is zo huiveringwekkend voor hem. Moet ik echt tot zonde worden gemaakt? Daar worstelt de heiland mee. Te meer ook, en dat is het tweede wat hij ook in die beker ziet. Omdat al die zonden om vergelding vragen. Hè? Om straf, om de vloek. En die moet hij zich in dit uur ook eigen maken. Hè? De vloek en ja, dat houdt wat in. Hè? En dat is wat hij in deze ogenblikken ook in het bijzonder ervaart. Dat hij de vloek moet gaan dragen. Dat vader, hè, en je hoort het hem hier uitspreken, hè, Abba, heel teer. Dat duidt op die tere band hè, die hij heeft met vader. Abba, vader gaat zich van hem terugtrekken. Abba gaat de deur dicht doen. Zodat hij hem niet meer kan zien, de liefdesblijken intrekken. Maar Abba gaat ook als een rechter voor hem staan. Als een rechter zich aan hem laten verschijnen. Hij verschijnt als een rechter voor hem. Vertoornd. Vol gramschap. Oh, en dat nu brengt in Christus zo'n lijden teweeg. Hij krijgt daar in Gethsemane het vonnis van de wet uitgereikt. Het vonnis van de wet. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat vonnis. Vader zegt hier. Ken je er iets van in je eigen leven? Dat de wet gaat dreigen. Het vonnis van de wet, dat naar je toe komt. Hij aanvaardt het. Maar oh, dat brengt zo'n worsteling in zijn ziel teweeg. Hè? Angst en droefheid. En dat vraagt van de heiland kracht, geloofskracht, moed. Hè, om door te gaan, om niet op te geven, om niet in moedeloosheid te verzinken. Hè, en nu ook daarom mede is het dat de Heer Jezus aan zijn discipelen vraagt. Om mee te leven, om te waken in de gebeden. Hè. Ach, en terwijl hij dan zo worstelt hè, om tot aanvaarding van dat vonnis te komen. Dat rust op alle die hem van vader gegeven zijn, dan staat hij op om even dan ook in het gebed iets te onderbreken. In die worsteling om even ook tot rust te komen, op adem te komen bij zijn discipelen. En dan wil hij even bij hen zijn. Even naast hen zitten. Even hen in de ogen kijken. Even zien voor wie hij deze strijd strijdt. Want hij doet het niet voor zichzelf. Hij doet het onder andere voor die drie mannen. Aan wie hij gevraagd heeft om met hem te waken. Even naar hem toe. Nou, dan gaat hij. Zie hem gaan in de duisternis onder die takken door van die oude knoestige olijfbomen. En dan gaat hij een paar stappen en dan komt hij bij ze. Maar ho, zie nu eens. Wat? Ze slapen. Ze zijn in slaap gevallen. Marcus tekent het op, vers 37. En hij kwam bij hen en vond hen slapend. Zie je dat? Oh, dat is wat. Petrus slaapt. Jacobus ook. En Johannes niet minder. Alle drie helemaal vertrokken. In diepe slaap. Totaal geen erg in de worstelende meester. Geen oog voor zijn strijd. Geen oog voor zijn diepe smart. En hij vond hen slapend. Oh, dat moet bij de meester wat teweeg hebben gebracht, hè? Ah ja, hij had dit voorzien, zeker, hè? En hij heeft er na zijn godheid ook zeker zijn bedoelingen mee, hè? Hij leidt dit zo, hè? Dat is ook zo. Maar hij is tegelijkertijd ook echt mens. Hè? Echt mens met een echt gevoels... leven. En ja, wat is er nou rijker als je in grote nood bent. En je hebt het heel erg moeilijk en zwaar. Hè, dat er iemand bij je is. En die meeleeft. En dat is wat hij ook zijn discipelen had gevraagd. Maar hoe schrijnend is het dan. Hè, om te zien. Dat je vrienden. Juist als je in nood bent. Niet bij machten zijn om mee te leven. Hoe pijnlijk. Voor de Heer Jezus. En dan buigt hij zich voorover. En dan zegt hij tegen Petrus: Simon, slaap je? En Petrus wordt wakker. Schrikt wakker. Hij kijkt in het gelaat van zijn meester. Hij hoort zijn stem. Simon, slaap jij? Ach, wat een indringende vraag, nietwaar. Slaap jij? Beschamend ook, hè? Toch? Slaap jij nu, in dit uur, terwijl het er zo op aankomt, terwijl het gericht wordt opgericht, terwijl het er nu omspant, in mijn leven, maar ook in jouw leven. Want ik strijd deze strijd niet voor mijzelf in de eerste plaats, voor jou. Voor jullie, hè? Voor de mensheid. Slaap je nu ik voor de rechtbank van God wordt gedaagd, beladen met zoveel zonden? Simon, slaap jij? De klemtoon ligt eigenlijk op dat laatste woordje. Slaap jij, Simon? Heer Jezus spreekt Petrus aan en hij betrekt de andere mannen natuurlijk snel ook bij, hè? Jacobus en Johannes. Hè? Dat is duidelijk. Samen vormen ze, hè, wij zouden zeggen, de inner cirkel, hè, om de Heer Jezus heen. En ze zijn de mannen van het eerste uur, hè, door de Heer Jezus als eerste geroepen. Samen met Andreas. Hè. Hoe bevoorrecht zijn deze mannen daarmee wel niet? Hè. De Heer Jezus heeft hen vaker apart genomen. Hè. Het zijn drieën. Zoals nu, maar ook, hè, bijvoorbeeld bij het dochtertje van Jairus. Toen hij dat dochtertje ging opwekken. In die kamer was hij toen en iedereen stuurde hij weg. Maar Petrus en Johannes en Jacobus mochten blijven. En zij werden de getuigen van hoe de Heer Jezus dat heerlijke wonder van de opstanding van het dochtertje van Jairus verricht. Ze mochten erbij zijn, ook bijvoorbeeld op de berg van de verheerlijking. En toen mochten zij, en wat bevoorrecht waren ze daar wel niet mee, hè, zien hoe het aangezicht van de Heer Jezus veranderde en begon te blinken als het licht van de zon. En ze hoorden hem spreken met Mozes en Elia. Nu mogen ze er weer bij zijn, in de hof. Zij drieën, opgeroepen om te waken. Maar oh, hoe erg daarom wel niet dat ze nu in slaap vallen. Simon, slaap jij? Ach, wat een beschamende vraag, hè? Toch? En zeker zijn verzachtende omstandigheden, wat waren die man ook vermoeid, zeker. Hij had er veel meegemaakt op deze dag. En maar toch, beschamende vraag. En niet alleen omdat Petrus en Jacobus en Johannes zo bevoorrecht waren, maar ook omdat de Heer Jezus hen uitvoerig op zijn lijden en sterven had voorbereid. Hè? Hij had er met hen over gesproken. Meer dan eens, hij had het gezegd, ik ga naar Jeruzalem, ik ga om te lijden, ik ga om te sterven, ik zal worden bespot, ik zal worden overgeleverd, ik zal naar het kruis gaan. Hè? Hij heeft ze erop aangesproken. En daarom ook waak. Toch in slaap gevallen. Simon, jij? Beschamende vraag. Zeker ook in het licht van de woorden die de mannen eerder hadden uitgesproken. Toen de Heer Jezus hen vertelde over zijn lijden en sterven, Jacobus en Johannes. De Heer Jezus vroeg aan hen, mannen, kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik zal gaan drinken? Ze zeiden, kunnen we? Zeker wel. En Petrus, nog maar een enkel uur geleden. De Heer Jezus die sprak over zijn lijden en sterven en hij zei, dat gaat helemaal niet gebeuren. Ik ga mijn leven voor u zetten. In slaap gevallen. Simon, slaap jij? Schamende vraag. Zeker ook, en dat is teren, maar zeker ook als je bedenkt, zij waren niet ver bij de Heer Jezus vandaan hier in de hof. En zij hebben in het begin ook zeker hem kunnen horen toen hij zijn gebeden uitsprak. Nou, uitsprak. Toen hij bad, bad hij niet zeg maar fluisterend. Nee, maar wij lezen, hè, dat lezen we in Hebreeën 5 vers 7. Hij heeft gebeden uitgesproken tot hem. Die verlossing kon geven, die hem kon redden van de dood. Met sterke roeping en tranen. Met sterke roeping. De Heer Jezus heeft het uitgeschreeuwd. Psalm 130. Wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklachten. Hebben ze gehoord. Toch in slaap gevallen. En dan maar niet één keer. Tot driemaal toe. Simon. Slaapt u? Tot driemaal toe. En als de Heer Jezus dan bij de derde keer tot hen komt. Ja. Dan worden ze opnieuw wakker. En dan weten ze ook geen woord uit te brengen. Dat zegt Marcus ook. Hè, vers 40. Ze wisten niet. Wat ze hem antwoorden zouden. Daar zitten ze. Beschaamd. Ze durven niets meer te zeggen. En ik kan me zomaar indenken. Dat ze met hun ogen beschaamd naar beneden hebben gekeken. Oh, ontluisterend, hè? Wat zich hier in de hof van Gethsemane voltrekt. Dit is nu wie ze zijn. Als het er echt op aankomt. Als het er echt om gaat spannen. Als er betaald moet worden voor de zonde, hun zonde. Als er genoegdoening moet worden gegeven, slapen ze. Ja, ik zeg ze. Maar we hoeven natuurlijk niet op deze mannen neer te zien. Hoe zouden wij het hebben gemaakt? Deze mannen. Ja, ze vormen het keurkorps, zou je kunnen zeggen, van de Heer Jezus. Zouden wij wakker zijn gebleven? Ach. Zie je Petrus liggen in diepe slaap. Dit is nu de rotsdiscipel zoals hij in zichzelf is. He? Ik denk ook dat dat de reden is waarom de Heer Jezus hem met Simon aanspreekt. Dat valt toch wel heel erg op. He? Hij komt tot Petrus en hij zegt Simon. Ja. Zijn oude naam, de naam die hij droeg voordat Jezus hem riep. Simon, het is Simon. Petrus zoals hij op zichzelf is, van nature, vlees. Onbekwaam om de Here te dienen. Hij slaapt, terwijl dit juist ook het uur is waarop het aankomt. Dit is het cruciale moment, nu er voor de zonde moet worden betaald. Nu slaapt hij. Daaruit blijkt ook iets heel belangrijks. Hè? Namelijk dat hij, en ja wij niet minder, voor ons behoud echt helemaal, uitsluitend, geheel en al, enkel en alleen, volstrekt aangewezen zijn op de Heer Jezus alleen. Petrus doet niet mee. Jacobus doet niet mee. Johannes doet ook niet mee. En wij doen ook niet mee. Petrus doet niet mee. Onmogelijk. Dat is de les die hij hier leert in Gethsemane. Als het aankomt op onze zaligheid, op ons behoud, om redding van de toorn van God, vanwege onze zonde. Hij doet niet mee. Hij is volstrekt, geheel en al, aangewezen op de Heer Jezus Christus. Dat is wel helder, hè? Hij slaapt, terwijl er om voldoening wordt gevraagd. Hij doet niet mee. Hebben wij deze les ook geleerd? Dat is een vraag die meegaat in de week van voorbereiding. Kennen wij dit ook? Zijn wij daar ook achter gekomen? Dat wij voor ons behoud, voor onze zaligheid, geheel en al, aangewezen zijn op niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Heeft de Heer hier dat ook laten zien? Niet alleen hier, ook hier in je hart, bij ondervinding. In de praktijk van het leven. Ken je dat? Alleen aangewezen op de Heer Jezus. Wij doen niet mee. Ken je dat? Ach. Dit is wel een heel pijnlijke les. Hè? Voor het vlees althans. Heel pijnlijk. Voor ons natuurlijk bestaan. En voor ons hoogmoedig ik, dat altijd maar wel meer wil zijn dan die we echt zijn. Een zondaar van God, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Maar dat we dat zijn, dat is wat, ja, dat is wat de Heer hier Petrus en Jacobus en Johannes leert. En is van groot belang dat wij dit ook leren. Dat je ogen daarvoor voor open gaan. Dat je wordt wie je nou op jezelf genomen van nature bent. En daarvoor kan het ook nodig zijn dat je soms onderuit gaat. En dat je jezelf echt tegenkomt. En dat je je neus stoot. En dat je leert, oh ben ik dit? Is dit wie ik ben? Goed. Dat je jezelf leert kennen, dat is zo nodig. Hè? Dat je wordt wie je bent. Niet in staat God te dienen. Niet in staat te bidden. Niet in staat om voor de Heere te leven. Nog niet één uur. Niet in staat om te waken. Niet tot enig goed werk bekwaam. Ah ja, dat is natuurlijk helemaal niet aangenaam om te leren. Toch? Ik heb er tegen gestreden. Ik wilde zo graag goed zijn. Ik verkeerd. Vroom, u ook. Ik dacht, het is nodig om bij God in aanmerking voor genade te komen. Maar we moeten leren wie we nou zijn op onszelf genomen. Hè? Niet aangenaam, nee, dat is voor Petrus en Jacobus en Johannes ook niet aangenaam geweest. Lig je daar in de hof, met je goede bedoelingen. Is wat? Toch, het is nodig, hè? Noodzakelijk. Om te leren wat genade is. Hè? Om te leren dat we voor onze zaligheid echt enkel en alleen op de Heer Jezus aangewezen zijn. Moeten we eerst echt werkelijk al het goede van onszelf kwijtraken. Dat staat er tussenin. Dat vrome. Die wil om beter te worden, meer te zijn dan die we zijn. Hè? Dat moet er tussenuit. Begrijpt u dat? He, dat wil de Heer leren. He? En daarom blijkt het in je leven zo. He? Dat je al dat goede ook echt gaat verliezen. En dat je ja, aan jezelf gaat wanhopen. Heilzaam wanhopen. Dat je al dat goede gaat verliezen. Ken je dat? Dat je eerst dacht. Zeker ook toen de vraag levend werd. Mijn ziel doorzie je lot. Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Dat je eerst dacht van. Ga veel bidden. En dat je ook nog wel dacht, nou, het gaat ook nog wel. Maar dat je dat allemaal kwijt ging raken. Dat al je gebeden je gingen aanklagen. Het goede eraf. Ik kan niet meer bidden. Ik ben een goddeloze, maar dat wil ik niet worden. Proberen te verbeteren. Hopen op betere dagen. Dat. Ken je dat? Dat je dat goede gaat kwijtraken. Dat valt tegen, hè? Toch? Tuurlijk. We willen alles zijn behalve wie we zijn. Goddeloos. Maar dat gaat de Heer toch doen. Gaat hij wegsnijden. O Heer, maar ik wil voor u leven. Ga je proberen, maar de Heer gaat dat afnemen. Dan word je niet beter. Al minder en minder. Kun je niet meer bidden. Dan kun je ook niet meer op eigen houtje geloven. Dan kun je God niet meer dienen zoals je zo graag zou willen. Alles ontvalt je. En je houdt niks over. Ach, ben je zelf zo ook tegengekomen. Als zondaar. Zo slaperig. Zo lauw. Zo traag. Doods. Ja, dode de zonde en de misdaden. Ben je zelf zo ook tegengekomen? Heb je dat geleerd? Dat je jezelf onder ogen kreeg en dat je er niet meer onderuit komt. Wat een vrouw ooit zei tegen me in Oud-Beierland. Ik kwam bij haar en ik vroeg, hoe is het met je? De gemoed schoot vol. Ze zei, ik heb zo'n verdorven hart. En ze wist niet hoe het moest. Verdorven hart. Kijk, en dan kijkt ook niet meer vergoelijken. Hè? Dat zijn we natuurlijk ook altijd weer toegeneigd. Maar de discipelen konden het hier in de ogen ook niet meer vergoelijken. Die zeiden, ja, dit is, we kunnen niks meer zeggen. We hebben het helemaal laten afweten. Geslapen terwijl we moesten waken. Bij die mannen ging de hand op de mond. Die zei, ja, dit kennen we niet. Er zijn geen verzachtende omstandigheden voor ons. Dit is nu wie we zijn. In slaap gevallen, onbekwaam, meester om met u te waken. Ken je dat ook in je leven? Momenten dat je zei van ja, hier ben ik. Hand op de mond. Ik kan het niet meer goed praten. Ik kan het niet meer verbeteren. Ik heb gezondigd en ik heb geen excuus meer. Ik ben uitgesproken. Het is wie ik ben, hè? Nu moet je vandaag ook niet belijden. Ach, Heere, wie ben ik? Terwijl ik zo gezegend ook ben, net als de discipelen. Zo bevoorrecht. Boven vele anderen. Gezegend met het woord. Met het evangelie. hebben ook niet alle reden om beschaamd onze ogen vanavond neer te slaan. Niet. Als u deelneemt aan het avondmaal en je kijkt terug naar de afgelopen periode. Misschien dat je wel hebt avondmaal mogen vieren met goede voornemens. Heer, nou ga ik u erg dienen. En vanuit de liefde van je hart kan dat ook echt zo zijn. En dat je terugblikt en dat je denkt van, wat heb ik er toch van terecht gebracht. Moet je dat vanavond ook niet beleiden? Ik ook hoor. Ik denk, onverbeterlijk ben je. Toch? Ach, erken het maar. Ja, beleid het. Het vlees ergert. Als je zit te ergeren vanavond, is het misschien wel je vlees. Dat wil dat niet, hè? Ja. Maar erken het vanavond, hè, dat je zo bent. Maar zie dan ook vanavond, hè. En dan moet hand op de mond en zeggen, o Heere, wie ben ik? Maar dan moet je vanavond ook zien, hè. Moet je vanavond ook zien wie wij zijn, hè, wat in je hart is. Maar moet je vanavond ook zien, hè, wie nu de heiland is, hè. Wat in het hart van de heiland is, hè. Wat nu hem beweegt. Wat in zijn bestaan, in zijn ziel is, hè. Want dan ziet hij die mannen daar liggen, hè. En, ja, jongens, dan zegt hij niet van, nou is het klaar, de weg, de hof uit. Nee, dat zegt hij niet. Nee, hij stuurt ze niet weg. Integendeel. Hij gaat voor hen verder. Hij vervolgt zijn strijd. Hè? Zeker wel. Hè? Hij valt alles behalve hard naar hen uit. Die vraag die hij stelt aan Simon is ook niet hard en bits of zo van Simon. Nee, Simon. Dat klinkt ook liefde in door, hè? Echt hoor. Het is zo'n bewogen zaligmaker. Hij zegt, Simon, slaap je? Hij is vol van bewogenheid. Hè? En daarom gaat hij door. Hij worstelt door voor hen, in hun plaats. Dat is het wonder van deze geschiedenis. Dat is de rijkdom van de genade die in deze geschiedenis ook oplicht. In Gethsemane, terwijl die mannen slapen. Hun meester loslaten. Houdt hij ze vast. En gaat hij voor hen door. Jawel. O zeker, hij doet het. Hij gaat betalen. Zij niet. Hij. Maar hij doet het alleen, dat wel. En wat een smartelijke weg is dat voor hem geweest. Natuurlijk, hoe dacht je? Alleen. Hè? Maar hij doet het wel. Alleen, dat heeft hij ook geleerd. Om het alleen te moeten doen. Alles alleen. En dat zonder bijdrage van de kant van de discipelen. Maar is dat dan tegelijkertijd ook niet heerlijk, hè? Dat is toch rijk? Als je daar ligt te slapen. En je wordt wakker. En je meester die kijkt je aan. En je ziet in zijn bedroefde ogen. Dan zou je toch verwachten. Eén groot verwijt. Maar nee, dat doet hij niet. Maar dan zegt hij, ik ga verder. Ik geef niet op. Ik ga door. Goh, wat een rijkdom van genade. Hij gaat de prijs ten volle betalen. U hoeft niets bij te dragen. Kijk, en zo worden zondaren zalig. Dat is de les die Petrus hier leert. Dat is een pijnlijke les voor het vlees. Hij valt er zo tussenuit. Hij doet niet mee. Maar het is tegelijkertijd ook zo'n heilzame les. Hij leert hier wat genade is. Dat Christus voor hem zijn leven gaat zetten. Zonder dat hij er ook maar iets voor hoeft te doen. Hij kan er niets voor doen. Hij ligt te slapen. Maar Christus gaat door. Dat is de heilzame les die je opdoet. Als je zo als een verloren mens op Christus mag zien. Dan mag je leren. Oh, er hoeft van mij niets bij. Nog niet het minste. Nog niet een eurocent. Christus doet alles alleen. Ik denk aan Klaas Kuipenga. Wel van gehoord, denk ik. Of niet? Nou, ik bedoel eigenlijk ook, die man was verder niet zelfs zo bekend. Maar wel, hij was gemeentelid in de gemeente van Ulrum. Van dominee Hendrik de Kok. De man van de afscheiding. Maar die man was predikant in Ulrum. Nog onbekeerd. Maar toen kwam hij bij Klaas Kuipinga. En toen hoorde die Klaas Kuipinga een opmerking maken, had hij nog nooit gehoord. En de Heer heeft die opmerking gebruikt, hè, om Hendrik de Kok stil te zetten. En tot bekering te brengen. Weet je wat Kuipinga zei? Was een eenvoudige man hoor. Helemaal geen geleerde of zo, gewoon een arbeider. Hè? Maar oh, die door God zo rijk gezegend. Kuipinga zei, hij zei, dominee, als ik één zucht op mijn zaligheid zou moeten toedoen, dan zou ik voor eeuwig verloren zijn. Had die man geleerd. Het hangt geheel en al van de Heer Jezus Christus af. Als ik één zucht tot mijn zaligheid zou moeten toedoen. Als God zou willen dat ik ook nog één zucht zou doen. Dan was het verloren. Dan kon het niet. O heerlijk, hè. Als de Heer je dit leert. En je helder gaat maken. Ja, in je hoofd, maar ook in je hart, hè. Dat je niet als een vrome wordt gerechtvaardigd. Maar als een goddeloze. Uit genade alleen. Door Christus Jezus alleen. Zonder eigen bijdrage. Dat is vernederend, maar dat is tegelijkertijd ook heel erg bevrijdend. Want nu hoeven wij het niet meer te zijn. Niet meer vroom. Niet meer goed. Niet meer gelovig. In zekere zin dan. Christus doet het. Van ons wordt niets gevraagd. Nog niet het minste. O, is dit nu niet een heerlijk evangelie. U hoeft niets te doen om zalig te worden. Christus doet alles. Ja, kijk, dat vernedert ons. Maar het verhoogt de Heer Jezus. Hij krijgt nu alle eer. Niet wij. Hij alleen. Ik vind dat eigenlijk zo mooi van Petrus. U weet dat misschien wel. Marcus heeft dit evangelie geschreven. Maar Marcus was een vriend van Petrus. En waarschijnlijk toen Marcus dit schreef, heeft Petrus hem gezegd wat er is gebeurd en hoe dat allemaal is gegaan. En ook dat Petrus heeft meegekeken toen Marcus de tekst onder inspiratie van de Heilige Geest. Hè. Maar Marcus heeft meegelezen. En toen Marcus dit opschreef. Hè, en Jezus vond hen slapend. Dat Petrus toen niet heeft gezegd van, nou Marcus, wacht even, dat moet je er maar niet bij zetten. Daar kom ik er ook niet echt best af. Nee, maar dat Petrus terug, schrijf maar op. Dat mag je gerust opschrijven. Ik sliep inderdaad. En het is tot mijn schande, maar het is tot eer van de Heer. Hè? Schrijf, laat maar staan. Misschien wel tot bemoediging van iemand in waarde. Die ook zo slaperig is. Ja. Weet je dat ook? Voor zulk is het evangelie hoor. Niet voor bovenste beste mensen die hun beste beentje steeds maar weer weten voor te zetten en die altijd kunnen geloven. Nou moet je het nou zo zeggen. Echt, het is voor brekenbenen. Het evangelie. He? Dit is, zegt Petrus, wie ik ben. En dit is wie mijn meester is. Het hangt geheel en al van hem af. Dat is toch vrijheid? Toch? Dat is toch heerlijk? Hoef ik het niet meer te zijn? Ik hoef niet meer goed te zijn. Mijn meester is goed. Ik hoef niet meer vroom te zijn. Mijn meester is vroom. Wat een goede meester toch, hè? Je valt wel jezelf tegen, maar je kunt hem nooit tegenvallen. Hij is er op berekend. Nu leven we toe naar de viering van het avondmaal. Hè? En voor wie heeft de Heer Jezus dat nu ingesteld? Enkele momenten voordat hij Gethsemane ingaat. Weet je voor wie? Niet voor vrome mensen. Die zo goed kunnen bidden. En die kunnen waken. Nee, voor mensen als Petrus. Die zichzelf zo tegenvallen. die zichzelf elke keer weer tegenkomen. Die niets goeds overhouden. Die op hun leven terugzien en zeggen, ach, ik zie alleen maar tekort. Tekort in mijn bidden. Tekort in mijn geloven. Tekort in mijn kerkgang. In mijn Bijbel lezen. Alles is met zonde bevlekt. Ik sta met lege handen. Oh, voor zulke is hij nu gekomen. Voor zulke gaat hij in het stof. Deze heiland. En met zulke nu wil hij het avondmaal vieren. Dat is toch heerlijk? Niet met winnaars. Met verliezers. Die aan de tafel komen. Met bezoedelde handen. Met zulke wil die omgaan. Rijkdom van de genade. Ja, ach maar dominee. Moet je niet bekeerd zijn om aan te gaan aan het avondmaal. En ik weet niet of dat ik dat wel ben. Ach, het is natuurlijk goed, hè, en ook noodzakelijk om de dingen die we vanavond hebben behandeld, hè, of dat je daar ook iets van kent. Hè, dat is belangrijk dat je dat doet, hè, dat je jezelf onderzoekt deze komende weken. Of dat je daar ook kennis van hebt, hè, dat wat we zeiden, dat al dat goede van je eraan ging. Ken je dat? Dat je dat kwijtraakte. Dat je daar misschien wel tegen gestreden hebt. Daar strijd je ook. Je natuur strijdt daar tegen. Maar dat je toch werd wie je bent. Zondaar voor God. Hè? Dat je niets meer overhield. Hè? En dat je, ja, dat je op een nulpunt terecht kwam. Dat je beschaamd het hoofd moest buigen. En niks meer kon inbrengen. Ter vergoelijking van al je zonden. Maar dat je zegt van ja Heer, het is wie ik ben. Ken je dat? Het is nodig om dat bij jezelf na te gaan. Hè? Dat je iets daarvan toch weten, dat je werd wie je bent. Goddelozen. Want kijk, het zijn geen vromen die worden gerechtvaardigd. Hè? Goddelozen, dat je dat in je leven nagaat. Ken je dat nou? Dat je niets meer overhield. Dat je van ja, het is wie ik ben. En ook hè, dat Christus zich in die momenten juist ook bekend maakte als een heiland vol genade en ontferming. Juist voor zulke mensen. En dat je dat in je leven terugkijkt en dat je zegt van ja, dat is mij niet vreemd. Dat ik aan de grond terecht kwam. Maar dat Christus zich juist daar liet vinden. Als je dan terugkijkt in je leven, als je dan mag zeggen van ja, dat mag ik toch wel iets kennen. Nou, dat is rijk hè, als je dat kent. Toch, en dan moet ik er wel bij zeggen, dan wil ik er vanavond wel bij zeggen, daarin ligt niet je behoud. In wat je hebt meegemaakt ligt niet je behoud. Het is wel groot, tuurlijk is het groot. En als de Heer in je leven gaat werken, je al het goede gaat afnemen, je voor een zondaar voor God maakt, en je dan oog geeft voor de Heer Jezus Christus, hoe heerlijk. Toch, daar ligt niet je behoud. Dat is wel kostbaar, hè? Als je het mag weten, maar je behoud ligt buiten jezelf. In Christus Jezus. In zijn volbrachte werk alleen. Op Golgotha. Daar ligt het behoud. Hè? Daar alleen. Dus altijd weer uitkomen bij hem. Niet terugzien. Oh, ik heb dat toch mee mogen maken. Dat is groot, zeker. Het werk van de Heilige Geest. Maar dat wat van de Heilige Geest is, is niet een rustgrond. De enige rustgrond voor het behoud is het werk van de Heer Jezus Christus. Daar. Als je dat nou mag weten, je kijkt terug, rijk. Maar als je het niet weet, als je zegt van ik weet niet of dat ik dat nou ken wat u nou zo noemt. O, zie dan wie je bent. In die mannen hier, deze drie. Meest vooraanstaande discipelen, ze slapen. Zo zijn wij ook. Wij slapen als we moeten waken en we waken als we moeten slapen. Doe precies altijd verkeerd. Beleiden. Moet je beleiden. Och Heer. En er niet tegen ingaan. Sputteren. Altijd die zonde. Moet dat nou altijd zo negatief? Nee, maar beleiden. En dan ook zien. Voor zulke is het. Die geen goed overhoudt. die zondaar zijn. Voor zulke nu komt de Heer Jezus. En zulke reikt Hij de hand. Zulke nodigt Hij. Wend u tot mij en wordt behouden. Niet mensen die nog iets hebben, maar die alles verliezen. En die daar ook weer niet iets van kunnen maken. Maar die komen moederarm en naakt. Tot Christus die zondaren zalig maakt. Ach, en wie nu zo op Hem vertrouwt, die laat Hij verkondigen. U hebt vergeving van zonde. Hij zegt, kom dan tot mij. Dan zal ik het je ook niet alleen laten verkondigen, maar zal ik het ook laten zien. Zal ik het je ook uittekenen. Om het je te verzekeren dat het werkelijk zo is. Dat ik alles betaal. Alles. En dat er van u, wat is uw bijdrage? Als uw bijdrage aan de zaligheid. Mag ik het vanavond zo zeggen? Het was een keer de uitspraak. Dat vond ik zo treffend. Daar wil ik graag mee beëindigen. Enige bijdrage die wij leveren aan de zaligheid, zei die man. Dat zijn de zonden die die zaligheid noodzakelijk maken. Oh, dat vind ik eigenlijk wel moeilijk gezegd. Moet je toch eens meenemen. De enige bijdrage die wij leveren aan onze zaligheid. Dat zijn de zonden die die zaligheid noodzakelijk maken. Wij dragen niets bij. Alleen je zonde. Meer niet. Maar meer hoeft ook niet. Meer hoeft ook niet. Dat is toch een genade. Is dat nou geen genade? Je zou toch zeggen, nou dan wil ik toch wel iets te voor terug hebben. Ik wil dat je iets op tafel legt. Dat toch wel een klein zuchtje. Zuchtje. Iets dan. Niets. U hebt niks. Maar het hoeft ook niet. Christus heeft alles. Hij betaalt de prijs. En Hij doet het alleen. Hem de eer. Alle glorie. Amen. Dan gaan we zingen. Psalm 40. Achtste vers 40 en daarvan vers 8. Dankgebed. Heere Jezus, wat bent u een genadig en barmhartige heiland. U betaalt de rekening alleen en u vraagt van ons niets. U was erop berekend, Heere. U bent doorgegaan. En tegelijkertijd, oh wat heeft het u ook gesmart. Maar zo in deze weg heeft u gehoorzaamheid geleerd. Ik moet de pers alleen ingaan. Alleen vermalen worden. Alleen de rekening betalen. Oh wat een groot wonder. Dat u toen bent doorgegaan. En niet het afgebroken. Daar hebben we het wel naar gemaakt, maar waar wij ontrouw zijn, daar bent u getrouw, o Heer Jezus. Mogen ons zelfs zo in deze week aan u toevertrouwen. Bij u zijn milde handen, vriendelijk ogen, geen verwijt. U nodigt, wend u tot mij en wordt behouden. En de enige bijdrage die we leveren aan de zaligheid zijn onze zonden. Die het noodzakelijk maken dat u, Heer Jezus, deze weg bent gegaan. En u bent hem gegaan en daarom u alle lof en eer. Ga met ons mee in het vervolg van deze week. En mogen we als het kan elkaar woensdag weer ontmoeten. En geeft u dan al wat nodig is. Heer, we bidden voor de broeders die gekozen zijn. Geef oog op u, Heer Jezus, dan kan het. Dan wordt het eenvoudig. Sterk hen, alle die om hen heen staan. Hun vrouwen, hun kinderen, u weet wat het teweeg brengt. Maar Heere, u bent zo goed. En al wat ons ontbreekt, schenkt u. Zo het smeken, voor u neerleggen. Zegen ons zo. Dank voor het goede. Doe verzoening over onze zonden. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Slotzang, gemeente Psalm 71, vers 15 en 17. U deed mij veel benauwdheid smaken, drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult u mij weder levend maken. En ook het 17e van 71. heen, gemeente in vrede, en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.